Yes, save. Vers 21. Vorige week hebben we gesproken over hoe Jezus ons leert dat wij moeten ingaan door een enge poort. En dat die enge poort uitkomt op een smalle weg. En er zijn maar weinig mensen die weg vinden. Hij zegt daarentegen dat er een andere weg is, een brede weg. Die een brede poort kent. En daar zijn veel mensen die daarop wandelen. Maar het einde van die weg is naar het verderf. Terwijl het eindpunt van die smalle weg, dat is de weg ten leven. De weg naar het hemelse Jeruzalem. En Jezus waarschuwde ons voor wanneer wij op die weg zijn gekomen. En dat is natuurlijk die enge poort, dat staat voor de wedergeboorte. De individuele keuze die elk mens moet maken om een kind van God te willen worden. En zo te gaan leven zoals God het wil. En wanneer wij dan door die smalle poort zijn gekomen, op die smalle weg wandelen, worden wij gewaarschuwd voor mensen die valse profeten zijn. Valse profeten, mensen die er uitzien als zijnde gelovig, als zijnde zeer vroom, godsdienstig, maar het zijn wolven en schapenvacht. En Jezus zegt, je kunt ze herkennen aan hun vruchten. En het einde van zo'n mensen is dan ook het verderf. We hebben over die gedachte vorige keer wat uitgeweid. Maar nu gaan we verder in vers 21. En we zullen lezen tot vers 23. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemel is? Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam boze geesten uitgedreven? En in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. In het Oude Testament zien we reeds dat als God met zijn volk omging, dan was het niet voldoende voor Gods volk om te kunnen zeggen, oh, ik ben een Israëliet. Ik doe mee met de godsdienstige rituelen van Israël en God houdt van mij. Kijk eens, laten we samen naar Amos 5 gaan. Laten we eens lezen hoe God daarover dacht. Over mensen die zo dachten. Amos 5. Vers 21. Amos 5, vers 21 tot en met 27. Kijk wat God zegt tegen zijn volk. Ik veracht uw feesten. En kan uw samenkomsten niet luchten. Ja, als gij mij brandoffers brengt en uw spijsoffers, heb ik daaraan geen welgevallen. En uw vredeoffer van mestkalveren wil ik niet aanzien. Doe van mij weg het getier van uw liederen. Het getokkel van uw harpen wil ik niet horen. Maar laat het recht als water golven en gerechtigheid als een immer vloeiende beek. Hebt gij mij slachtoffers en spijsoffers gebracht in de woestijn, 40 jaar huis Israëls, en tevens gedragen Sikkut, uw koning, en Kewan, uw stergod, uw beelden die gij u gemaakt hebt. Dus zal ik u een ballingschap voeren voorbij Damascus, zegt de Heere wiens naam is God, der heerscharen. En dat op zich leren wij dat wij moeten beseffen dat God een jaloers God is. En het is niet voldoende om slechts die offers te brengen zoals Israël dat deed. Om slechts samen te komen zoals Israël dat deed. Om slechts die liederen te zingen zoals Israël dat deed. En dan onszelf wijs maken en zeggen van, nu is mijn leven goed met God. God zegt, ik kan dat niet luchten. Doe dat weg van mij. En waarom? Hun gerechtigheid was hun eigen gerechtigheid. Hun leven was niet in overeenstemming met wat God vroeg. Zij gingen wel doorheen die godsdienstige rituelen, maar ze deden niet wat God van hen vroeg. Om een zuiver hart te hebben, om een oprecht hart te hebben. In Jesaja 1 vers 16 lezen wij en 17 dat God zegt, wast u en reinigt u. Doet uw boze daden uit mijn ogen weg. Houd op met kwaad te doen. Leert goed te doen. Tracht naar recht. Houd de geweldenaar in toom. Doet recht aan de wees. Verdedigt de rechtszaak der weduwe. Dat zegt hij tegen het volk Israël. Ze moesten zich wassen en reinigen en het boze uit hun harten wegdoen. Dus vorige keer sprak Jezus over die valse profeten. En nu verschuift Jezus de aandacht naar ontrouwe discipelen. Ongehoorzame discipelen. Mensen die God wel aanroepen als zijnde Here en wiens mond daar vol van is, maar hun levens zijn vol van eigen gerechtigheid. Hun levens zijn vol van boze daden. En zo mensen zijn een grote bedreiging voor u, als jij op die smalle weg wandelt. En daarom waarschuwt Jezus daar ook voor. Het zijn mensen die zichzelf hebben wijsgemaakt. Ik zit op die goede weg. Ik zit op die smalle weg. Ik leef met God. Ik heb God lief. En ze misleiden zichzelf, want het is niet zo. Nu, het is zo dat de Bijbel leert. Als wij op die smalle weg wandelen en willen wandelen, dan is het nodig dat wij belijden dat Jezus Heer is. Dus daar was niet het probleem wat Jezus aankaarde. Het probleem was niet dat zij Jezus beleden als zijnde hun Heer. Jezus zegt immers in Matthäus 10 vers 32 en 33, en ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar al wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Dus de belijdenis was niet het probleem van deze mensen. Maar wat zij deden, dat was het probleem. Hun probleem was dat zij niet deden wat de wil van de Vader was. Daarom zegt Jezus, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemel is. Hoeveel mensen zijn er niet die Jezus als Heer aanroepen, wiens mond daar vol van is, maar die niet luisteren naar de woorden in Lucas 6 vers 46, waar Jezus zegt, wat noemt gij mij Heere, Heere, en doet niet wat ik zeg. Nu, wie zijn die mensen? Wie zijn die mensen die dat doen? Het zijn mensen die niet doen wat Jezus verwacht. Jezus zegt, ik verwacht dat gij de wil van mijn hemelse Vader volbrengt. Deze mensen doen dat niet. En in dat opzicht kunnen we hen vergelijken met Israël. Israël dat bleef volharden in de boosheid. En in plaats van het kwade achter te laten en het goede te gaan doen, bleven zij gewoon verder leven alsof er niks aan de hand was. Zij hadden een geloof wat gebaseerd was op zo'n emotionele roes. En wat God nu dacht of zei of niet dacht, dat was voor hun niet belangrijk. Als zij zich maar goed voelden in hun vel. Hoeveel kerken zijn er niet vandaag de dag die zeggen dat een belijdenis voldoende is. Een belijdenis van uw lippen is voldoende om behouden te worden. Wel, waarom zegt Jezus dan hier? Niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Waarom zegt hij dat dan? Het zijn mensen die nog niet in de Bijbel hebben leren lezen en die hebben begrepen wat er staat geschreven. Laten we eens Romeinen 6 openslaan. Romeinen 6. Als we lezen in vers 1, waar Paulus zichzelf de vraag stelt. En wat we nu gaan lezen, er zijn mensen die dit zeggen. Er zijn mensen die dit leren. En kijk wat Paulus daar zegt. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij, is dat dus geoorloofd? Mogen wij bij de zonde blijven? Dus mogen wij blijven liegen, blijven stelen, blijven hebzuchtig zijn, blijven boze gevoelens in onze harten koesteren. En noem het maar op, alles wat God veroordeelt. Mogen wij daarbij blijven? Opdat de genade toenemen? Weet u wat sommige mensen u zullen zeggen? Ja, dat mag. Want alles is genade. En God heeft u gered. Je bent behouden, dus het maakt niet meer uit hoe jij leeft. Wat zegt Paulus? Mogen jij dat doen, omdat de genade toenemen? Vers 2. Volstrekt niet. Het mag niet. Immers, hoe zullen wij die daar zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Wij zijn aan de zonde afgestorven. Als wij een christen zijn geworden. Als wij wederom geboren zijn. Zo lezen we dan ook in vers 16 van datzelfde hoofdstuk. Weet gij niet dat gij hem in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid ook moet gehoorzamen als slaven? Het zij dan van de zonde tot de dood, het zij van de gehoorzaamheid tot de gerechtigheid. We moeten gehoorzamen. Maar er zijn mensen die dat niet zo graag horen. En dan heb je anderzijds ook mensen die misschien wel zeggen, ja, wij moeten gehoorzamen. Ja, wij kunnen niet bij de zonde blijven. En die leren dat ook zo, maar in de praktijk passen ze het niet toe. Daar hebben we dan nog niet over gesproken, over zo'n mens. Mensen die Gods wil niet zo hoog inschatten. Die zeggen, het maakt niet uit wat jij doet, hoe jij het doet. Als je God maar aanbidt, is het goed. Ze kennen de woorden van Paulus niet, die zeggen in Romeinen hoofdstuk 3 vers 8. Het is toch niet zoals men van ons lastert en sommigen ons laten zeggen, laten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voorkomen. Het oordeel over deze is wel verdiend. Als jij op die smalle weg bent gekomen, dan moet jij ook wandelen op die smalle weg. En die smalle weg is niet zoals die brede weg, waarop mensen lopen en zeggen van, het maakt niet uit hoe ik leef. Dat is op die brede weg. Het maakt niet uit hoe ik denk en wat ik wel en niet doe. Ik zal er wel geraken. Dat is de gedachte van de brede weg. Laten wij niet, zegt Paulus, het kwade doen, omdat we onszelf hebben wijsgemaakt dat daaruit iets goed zou kunnen voortkomen. Paulus zegt, het oordeel over mensen die zo denken is wel verdiend. Merk op dat Jezus ook zegt dat vele in de dag van het oordeel tot hem zullen zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam boze geesten uitgedreven? Hebben wij niet in uw naam vele krachten gedaan? Ongehoorzame discipelen, die beweren in Jezus' naam deze dingen te hebben gedaan. En laat me dit zeggen. In wiens naam zij dit ook hebben gedaan. Misschien hebben ze het wel op gezag van Jezus gedaan. Dat is misschien vreemd als ik dat zeg. Maar denk eens aan de Corinthiërs. Denk eens aan de Corinthiërs en hoe zij leefden. Kijk eens in 1 Corinthiërs hoofdstuk 1. Hoe de Corinthiërs, Paulus zegt hen dat zij in vers 7. Hij zegt dat zij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komen. Terwijl zij uitzagen naar de openbaring van de Heer Jezus Christus. We weten dat de Corinthiërs vele tekenen konden doen. Zij konden profeteren, zij konden in tongen spreken. Daar waren krachten werkzaam. Lees maar hoofdstuk 12 tot 14. In hun midden. Maar waren de Corinthiërs goed bezig? Of slecht bezig? Kijk eens in hoofdstuk 3 van 1 Corinthiërs. wat Paulus zegt tegen hen. En ik, broeders, kom niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondige in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen? Hier waren de Corinthiërs, die de macht hadden gekregen van Gods wegen om deze gaven uit te werken in hun leven. En toch leefden zij als onveranderde mensen. Toch leefden zij als vleeselijke mensen. En Paulus schrijft juist die brieven en gaat juist naar hen toe met het oog daarop, dat zij moesten beseffen dat als zij in dat spoor zelf zouden blijven wandelen, dat ze er niet zouden geraken. Dat dat de weg is die geleidt op die brede weg en niet op die smalle weg. Kijk eens wat hij zegt in hoofdstuk 9, vers 27 van 1 Corinthiërs. Hoofdstuk 9, vers 27. Paulus zegt, volg mijn voorbeeld. Hij zegt, nee, ik tuchtig mijn lichaam. Paulus die zelf zoveel wonderen en tekenen kon doen, had gedaan en nog zou doen. Hij zegt, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang. Waarom deed hij dat? Om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Zou Paulus rekening houden met die woorden die we lezen in Matthäus? In uw naam heb ik dit gedaan, heren. In uw naam heb ik dat gedaan, heren. Kijk eens in hoofdstuk 13. Vers 1 tot 3. We kennen die woorden. Al ware het dat ik met tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende sambaal. Al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is wist en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar had de liefde niet. Wat zegt Paulus? Oh, je hebt die gaven, dus het is in orde. Dat is een bewijs dat God met u is. Nee, Paulus zegt, had je de liefde niet, het baatte niets. Ik ware niets. Vers 3. Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde. En al ware het dat ik mijn lichaam gaf om verbrand te worden. Maar had de liefde niet. Het baatte niets. Begrijpen we dan niets beter? De woorden die zeggen. Heren, heren, ik heb het toch in uw naam gedaan. Ik heb toch in uw naam. Stel dat de Corinthiërs dat zeggen. In uw naam hebben wij al die dingen gedaan, heren. Maar ze hebben zich niet overgegeven aan de wil van de Vader. Zij leefden in zonde. Zij leefden in opstand tegen God. En Paulus moest ervoor zorgen, door zijn brief, dat ze zouden geprikkeld worden om hun levens te gaan veranderen. Jezus zal deze mensen zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij. Als wij vandaag de dag naar de godsdienstige wereld zouden kijken, en we zouden ons oordeel over deze mensen gaan vellen op basis van hun enthousiasme, of op basis van hun gewilligheid om Jezus te belijden. Sommige mensen die spreken zoveel over Jezus, maar ze zijn niet door die enge poort binnengegaan en ze wandelen niet op die smalle weg. Maar als wij op basis van die dingen zouden hun moeten beoordelen, dan zouden wij concluderen, die mensen, dat zijn de meest loyale volgelingen van Jezus. Want kijk maar eens, hoeveel zij spreken over Jezus. We zouden hen kennen als mensen die zichzelf verzekerden. Die zeiden tegen hunzelf, jij bent een kind van God. Die zich tegen zichzelf zouden zeggen, gij zijt in Gods handpalm geschreven en niemand kan u daaruit roven. Die zouden tegen zichzelf zeggen, gij zijt eens voor altijd gered. Het maakt niet uit hoe gij leeft, want alles is genade. En denk dan dat deze mensen hele leven lang geleefd hebben, denkende dat God met hen was. Denkende dat God hun die dingen heeft laten doen en dat dat een bewijs was van dat God met hen was. En dat zij op de oordeelsdag voor God komen te staan en voor het lam. En dat hen wordt gezegd, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Zij werkte de wetteloosheid. En dat is een ontnuchterende gedachte. Dat is een gedachte die u en mij moet wakker schudden. Hoe wij leven. Zijn wij ook zo dat wij Jezus' naam wel belijden, maar onszelf niet willen onderwerpen aan wat God zegt? Jezus zal ons niet beoordelen op hoe vaak wij Heere, Heere zeggen, maar op hoe wij de wil van de Vader volbrengen. Dit is hoe wij trouwe discipelen van ontrouwe discipelen kunnen herkennen. Niet hoe vaak wij samenkomen, niet hoe hard en hoe mooi wij kunnen zingen, niet hoeveel wij over Jezus praten tegenover andere mensen, of hoeveel mensen wij wel niet hebben in de samenkomsten. Trouwe discipelen kunt je herkennen door hoe zij zich onderwerpen aan de wil van God. Wat is de conclusie van deze woorden? Wij weten dat zonde scheiding brengt tussen de mens en God. En wij weten dat Gods genade onze zonde verzoent. En God verwacht niet van ons dat wij grootse dingen gaan doen. Hij vraagt van ons dat we zijn wil gaan navolgen. En dat we onze eigen wil en de zonde achter ons laten. Het is mogelijk dat wij, net zoals de Korintiërs, onszelf misleiden. Dat wij vleeselijk blijven denken, vleeselijk blijven handelen. Maar vergeet niet dat Paulus tegen hen zei in hoofdstuk 3, vers 18 van 1 Korintiërs: laat niemand zichzelf misleiden. En dat is waar het Jezus hier om te doen is. Wij kunnen onszelf misleiden. Als wij op die smalle weg wandelen, dan moeten we oppassen voor valse profeten. Maar Jezus leert ons ook om na te denken, wie wij ook zijn, dat wij onszelf niet zouden misleiden. Ik was gisteren naar een programma aan het kijken, terwijl ik aan het sappen was. En dat was ergens een kerk, ik weet niet meer waar. Of een plaats tenminste, ik weet niet of het een kerk was, maar daar werd Maria aanbeden. En daarvan werd gezegd dat Maria daar gestorven was. En er kwamen heel veel mensen. En die mensen zeiden, ja, je voelt dat toch. Hier kom ik tot rust. Hier is iets bijzonders aanwezig. Dat zijn mensen die zichzelf misleiden. Die zichzelf een gevoel van gerustheid geven en zeggen, ja, als ik dit geloof, als ik hiermee bezig ben, als ik hier op deze plaats kom, dan is mijn leven met God goed. Dan ben ik goed bezig. Dan zal ik in de hemel komen. Zij misleiden zichzelf. Zij gaven zichzelf iets wat God hen niet gaf. Omdat zij zich niet onderwerpen aan de wil van de Vader. Jacobus zegt niet voor niks: wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Dan zou jij jezelf misleiden. Jij kunt jezelf misleiden. Als jij blijft wandelen in de zonde en zegt tegen jezelf, oh, het maakt niet uit hoe ik leef. Ik heb mijn tekorten, ik heb mijn problemen. God zal me wel aanvaarden zoals ik ben. Als dat zo is, als jij zo leeft en denkt, dan misleid jij jezelf. Want jij mag niet bij de zonde blijven. Er is het kracht in het bloed van Jezus dat de zonde juist overwonnen wordt. Misleid dus uzelf niet, zoals de Korintiërs dat deden. Paulus moest hen daarin corrigeren. Daders van het woord zijn die mensen die het woord van God horen en die gaan doen wat het woord zegt. En niet alleen eenmaal, maar totdat men komt te sterven, zoals Jezus ook het voorbeeld gaf. Laten we eens heel even lezen in Hebreeën hoofdstuk 3. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 12 tot 14. Waar we weer zien vanaf vers 7, zullen we dat niet lezen, maar hoe Israël als een voorbeeld wordt gebruikt om ons op te roepen om na te denken over hoe wij leven. Maar we zien in Hebreeën hoofdstuk 3, vers 12 tot 14, zie toe broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij door af te vallen van de levende God, maar vermaand elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding van de zonde. Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Laat u niet wijsmaken dat gij eens gered altijd gered zijt, als dat betekent en als men daarmee bedoelt dat gij in zonde moet blijven leven en die zonde niet moet afleggen en toch behouden zijt. Als gij dat geloofd hebt, dan heb jij een leugen geloofd en heb jij jezelf daarin misleid. En het kan zijn dat jij heel gerust door het leven gaat gaan en dat jij met een gerust hart komt te sterven. Maar weet wel dat God u heeft gewaarschuwd dat jij jezelf daarin hebt misleid. En dan zou het antwoord wat u zal gegeven worden op de oordeelsdag wel eens een heel grote schok kunnen zijn. Dat gij met uw twee voeten op de grond wordt gezet. Misleid dus uzelf niet, dat is de boodschap. Veel kerkbezoekers geven zichzelf een vals gevoel van gerustheid, leven hun leven in dat gevoel en ze gaan met hun twee benen richting de hel. En dit geldt voor mensen binnen het lichaam van Christus, dus voor u en mij. Wij moeten acht geven op die woorden, zoals de Corinthiërs daar acht op moesten geven. Maar dat geldt ook voor mensen die nooit tot het lichaam zijn gekomen. Mensen die nooit tot het lichaam zijn toegevoegd. Omdat ze al om te beginnen een ander evangelie zijn nagevolgd. De laatste tekst is 2 Korintiërs hoofdstuk 13. 2 Korintiërs hoofdstuk 13, vers 1 tot 5. Dit is nu de derde maal dat ik tot u kom. Op verklaring van twee getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan. En ik heb hen die vroeger in zonde geleefd hebben en al de overigen vooraf gewaarschuwd en ik waarschuw hen nog, evenals toen ik een tweede maal bij u was, thans uit de verte, dat ik als ik nog eens kom, niet zal ontzien. Gij zoekt nu eenmaal het bewijs dat Christus in mij spreekt, die ten uw opzichte niet zwak, maar onder u krachtig is. Wel nu, hij is gekruisigd uit zwakheid, maar hij leeft uit de kracht Gods. Wel nu, wij zijn zwak in hem, maar wij zullen met hem leven voor u uit de kracht Gods. Stel uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt. Onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Stel uzelf de vraag. Is Jezus Christus in mij? Ben ik wederom geboren? En als ik daar al niet ja op kan antwoorden. Of als ik me daar al in heb misleid. Dat ik een andere evangelie heb geloofd wat geen evangelie is. Dan zit het al niet goed. Maar stel dat ik wel in Christus ben gekomen. Maar ik heb de zonde nog niet afgelegd en ik heb mij wijsgemaakt dat ik de zonde niet moet afleggen. Weet dan dat de boodschap is dat jij jezelf moet onderzoeken en op de proef moet stellen. En moet corrigeren waar het nodig is. Stel jezelf dus de vraag, doet jij alles in overeenstemming met Gods wil? Onderzoekt jij jezelf of er zonde is waarin jij nog steeds leeft? En waarvan jij weet dat je die moet afleggen? Of heb jij jezelf wijsgemaakt dat jij mocht blijven wandelen in die zonde en dat uw leven met God toch in orde is, hoewel je leeft in die zonde? Wel, als wij weten wat de antwoorden voor onszelf zijn op die vragen, dan weten wij ook wat Jezus' antwoord zal zijn voor ons op de dag des oordeels. Amen.